Hallo.
Jij bent Wim.
Ik ben Wim.
Hallo.
Hoi. Dankjewel.
Ja, en ik was gewoon...
Hallo, ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Annette Schaap. Geboren in 1965, ze heeft ongeveer 200 kinderboeken geïllustreerd. Jaren geleden besliste ze plots om haar leven om te gooien en haar passie te volgen. Ze wilde altijd liever schrijver zijn. Liever schrijver dan illustratrice. Dus schreef ze het jeugdboek Lampje. Voor dat boek kreeg ze alle prijzen die in Nederland en Vlaanderen te krijgen vallen. Waaronder de Woutertje Pietersenprijs, de Gouden Griffel in Vlaanderen, de Boekenleeuw en in Italië zelfs de Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Na Lampje schreef ze nog De Meisjes en illustreerde ze Mishka, een boek dat de Zilveren Penseel en de Boon Literatuurprijs won. Annette Schaap woont in Utrecht in Nederland. Ik ging bij haar thuis op bezoek. De voordeur stond open toen ik binnenkwam. Het is een rustig straatje waar ze woont. We gingen aan tafel zitten in de woonkamer waar ik een boekenkast zag en waar overal tekeningen en kunstwerkjes aan de muren hingen, deels van zichzelf. We gingen aan tafel zitten, ze ging thee maken en toen begonnen we. Ze vertelt over haar carrière-switch van illustrator naar schrijver en hoe dat samenging met nog een andere totale switch in haar leven. Over haar allerfavoriete boek, een boek dat ze haar man wil doen lezen omdat dat belangrijk voor haar is. Ze hoopt dat het gaat lukken. Over het compleet onverwachte megasucces van Lampje en de druk die ze daardoor nu voelt. Over haar twijfels over zichzelf bij het schrijven. En ze vertelt over de ontdekking die ze net gedaan heeft. Namelijk dat ze één ding uit Lampje gepikt heeft uit een tv-reeks. En dat ze dat zelf helemaal vergeten was. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering staan in een lijst op de website wimoosterling.be. Daar moet je niet mee zitten schrijven. Onder het kopje podcast Drie Boeken vind je ze de show notes van deze aflevering. En je kan daar ook terecht voor de nieuwsbrief die bij deze podcast hoort. Drie dingen, daar kan je je e-mailadres gewoon voor doorgeven op de site wimoosterling.be. Als je de podcast wil steunen, ga dan even kijken in het winkeltje. Daar kan je een boekentrui kopen of postkaarten van de podcast of een boek. Dankjewel om even te gaan kijken. En dan nu. Veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Annette Schaap.
Mijn boekenkast is van hout en bestaat eigenlijk uit, dit zijn er 9, daar staan er nog 2, boven staan er nog meer compartimentjes, waar dan 1 deel is een glazen kastje en 1 deel is een open kastje. Mm-hmm. Het is ooit gemaakt door een goede vriend van me, die dat echt speciaal voor mij heeft gemaakt. Toen was ik nog ongetrouwd en ongebonden en had ik heel veel geld. Dus het was echt heel duur. Moest ik ook.
Op maat gemaakt.
Op maat gemaakt. En je kan al die elementjes dus ook anders opbouwen. Dus je kan er een lange, hoge ding van maken. Ze zitten dus...
Ze zitten een beetje vastgebonden?
Nee, ze zitten niet vast. Er zitten gaatjes in, de voetjes, zeg maar. En er zitten knikkertjes in.
Wat?
Dus ja, en dan kun je, zeg maar... daarom staan ze stevig.
Daarom dus zijn ze was zo duur.
Ja, nou, maar het is ook echt ingelegd hout, deels. En het glas is helemaal speciaal mooi. En daar zit een sterretje in. In dat glas, dat zie je.
Maar ik snap niet wat je bedoelt, een sterretje.
Dat hier?
Ja. Een tekening of zo.
In
het glas eigenlijk.
Ja. En ik heb ooit, we hebben ooit samen bedacht hoe mijn boekenkast eruit zou zien. En het is geïnspireerd op een kastje wat ik ooit had, wat een antiek kastje was.
En waarom een sterretje?
Dat zat daar toen ook in. Ja. En hij deed wat hij kon, zeg maar, om daar iets soortgelijks van te maken. Het is echt mooi. Ja, ik weet niet of ik kan opstaan.
Natuurlijk. Okay. Loop maar.
Als je ze open doet.
Ja, oh ja. Nu doe je ze open en gaat ze naar boven.
Dan zit hier dus ook nog allemaal vierkantjes.
Dus wat je kan, dus ik ga het even beschrijven. Ja. Je kan dus eigenlijk zo een glazen
deurtje
eigenlijk naar boven tillen. En dan zo in de kast schuiven, ja. Boven de... Ja, ja. Wat
ja, mooi hè? Ja, ja, dat is echt prachtig.
Ongelooflijk.
Ja, hij heet Joris Goossen.
Wat staat erin? Wat voor boeken staan er in jouw kast?
Ja, hij is best groot en er is toch altijd veel te weinig ruimte. Ik kom net terug van vakantie en een van de eerste dingen die ik gedaan heb is... misschien ook wel omdat jij kwam. Mijn boek, maar het was ook echt nodig om hem weer te hergroeperen en daar veel dingen uit te halen. Ja? Toch, ja, ik kan er niet ook qua huis nog een kast bij hebben. Dat staat ook vol, boven staat het ook vol.
Ja. En wat dus, heb je er dan uitgehaald?
Ja, boeken waarvan ik dacht, nee, die zijn er toch niet. Die heb ik één keer gelezen of zelfs niet eens één keer. En die moeten plaatsmaken voor nieuwe boeken.
Heb je ze weggedaan echt?
Dan breng ik ze naar een tweedehands. Ja, natuurlijk. Sommige geef ik weg. En er ligt ook nog een stapeltje van boeken die ik geleend heb. Die dan ook maar weer terug moeten naar de eigenaar. Ja. En helaas, of hoera, het daaronder staan alle vertalingen van Lampje. En dat zijn er gewoon heel veel.
Het is helemaal onderaan. Dus onderste verdieping staan. Ik zie allemaal Lampjes het boek Een Lampje bedoel ik. Ja. In het Nederlands denk ik daar.
Ja, maar
groene.
Ook. Ja, die groene is een Nederlands. Is ja, een nieuwe hierop. Druk. Dus dan krijg ik weer nieuwe exemplaren. Maar er staan ook Estse en Turkse en Franse. En dat is. Nogmaals, heel fijn. Dat hier staan ze allemaal op een rijtje trouwens.
Dat zijn alle vertalingen.
Dat zijn alle vertalingen.
Ja, ik ook recht staan ook bij jou, Koen. Wacht, hè. Ja oké, okay, ja, inderdaad. Oh ja.
Ja.
Maar dus zeg, dat dus zijn... Het is ook, maar ik ga daar meteen iets van vragen, hè.
Ja.
Maar dus, het is ik ken Lampje van de groenachtige cover. Hè? Ja. Zo ken ik Lampje. Met ook de gouden sticker op van de gouden griffel, denk ik. Hè?
Dus, dat is alleen zo, in Nederland.
Ja, maar dat is zo'n deel van mijn beeld van Lampje, van het boek. Vind je dat niet vervelend dat het in sommige landen een andere cover is?
Ja, dat had ik wel anders gewild. Maar ik ben in de tijd toen het in... Nou, Duitsland was eigenlijk het eerste land dat het aankocht. En die waren meteen... Ze zeiden, wij willen een andere omslag.
En waarom dan?
Ja, omdat... En toen ging ik er nog vol tegenaan van nee, dat mag niet... Maar zij zeiden, nee, dit verkopen we niet. Dit is te... Dat meisje, vooral het meisje. En ook de kleur, het is te droevig.
Te donker. Ja.
Zij kijkt niet blij genoeg. In Duitsland moet je kennelijk altijd... op de een of andere manier blij kijken. En toen hebben zij, en dat is deze...
Hebben ze iets anders gemaakt met...
Ja. Met een soort, gelijke opstelling.
Dus
een
Lampje staat op een...
Op de rots, zoals ze ook op een rotsje staat, zeg maar.
Ah, en Lampje heet...
Emilia.
Heet Emilia.
Zo heet ze ook.
Ah, ja, sorry. Ja. Oh, pardon.
Maar dat geeft niet. Maar dat hebben ze... Ja, ik had niet bedacht waarom het niet gewoon Lampje kan heten.
Ja.
Want zo heet ze ook in het boek.
Ja.
Maar kennelijk was dat te ingewikkeld voor Duitse... Ja, ik vind het ook raar. Maar dat was maar het begin nog van... En daarna heb ik mijn uitgever gevraagd om echt te pleiten voor... Het groene omslag dat ik zelf heb gemaakt.
Ja.
Maar heel gauw kwam Engeland. En die wilde ook een ander omslag. Maar die wilde dat ik het zou maken. Dus toen heb ik het...
Heb jij
toen is dit het
gemaakt?
Geworden.
En die heet het Lampie. Lampie, Lampje.
Ja.
Maar met in I in plaats van J, Lampie. And the Children of the Sea.
Ja. Maar daar is ook nog een tweede druk. Een paperback druk van gekomen. En die heet gewoon Lampie.
Lampie.
Ja.
Zeg,
daar heb ik ook echt heel veel op moeten pleiten, hoor. Dat de vertaalster echt allerlei andere dingen verzonnen. Maar het moest gewoon Lampie zijn.
Ja. Maar Lampie is goed, hè? Lampie is goed, hè?
Het klinkt in onze oren misschien een beetje raar.
Ja, dat vind ik wel heel goed.
Maar
zo.
Dat, zo heet ze gewoon,
maar
punt.
Emilia und der... Zwart, maar niet uit.
Sommigen hebben dat zo vertaald.
Maar jong.
En ik hou het meest van de vertalingen die... Die het meest kloppen. Ja. Maar als ik toch nog even... Mag ik nog heel even doorgaan?
Ja, daarvoor ben ik gekomen, hè?
Het allerlelijkste omslag
lelijkste,
is de Amerikaanse. Want die hebben de Engelse vertaling wel gebruikt, maar niet de titel. En hebben daar iets heel anders van geknutseld. En daar heet
het nu...
Het heet Of Salt and Shore. Ja, dat zegt niks. Dat is niks.
Nee. En ook de cover is zo... Ja. Heb jij deze cover gemaakt?
Nee, nee, die heb ik niet gemaakt.
Dat zou jij nooit doen, want dat is dus een lampje dan, hè, of hoe ze ook ja, mogen heten.
Ja, lampje
in de
Emilia met de
samen met de
schooljuffrouw.
Voilà, die dus ja, naar het zwarte huis gaat
ja,
eigenlijk.
Ja, ja.
Maar in de vuurtoren staat op de achtergrond zo wat. Ja. Maar terwijl je denkt van, ja, maar wacht eens. Maar dat is wel zo, dat is precies zo niet de essentie of zo. Het wordt zo, hebben het wat veranderd naar zo, naar zo iets
beetje
dat niet
donker,
helemaal is, hè?
Donkere gothic-achtig.
Ja,
ja, ja, ja, ja.
En dat
nou,
is
het was allemaal nog erger, want, want ze wilden het toen ook nog op de omslag hebben. This story begins where the little mermaid ends. Toen dacht ik, ja, dat kan echt niet. Want dan verraad je een soort clue en het is ook niet waar.
Nee.
Dus dan verwachten mensen zeemeerminnen de hele tijd. En die zitten er wel in. Maar
dat is zo Amerikaans ook. Om dat dan te gaan hangen aan, my god. Ja. Maar wel bijzonder dat je een boek in het Amerikaans...
Ja, absoluut. Ik heb het ook gevonden toen ik in Canada was. Was vorig jaar geloof ik. Toen stond het ook echt in de boekwinkel. Dus het was heel leuk. Maar het heeft niet heel veel gedaan.
Nee.
In Engeland wel, in Duitsland wel. Ja. Allerlei landen wel. Maar Amerika is toch te raar, denk ik.
Ja.
En deze vind ik ook wel... Die vind ik... Het is ook heel anders.
Nog een boek.
Dat is de Tsjechische.
Er komt nog een boek
en die
uit...
heb ik niet gemaakt. Tsjechië.
Dat is heel raar. Dus er komt een boek nu uit. Een vertaling van Lampje. En daar heet... ik ga zeggen hoe dat eruit ziet. Het ziet eruit als een graphic novel.
Ja. Dus is het ook een beetje, als je blaadt.
Oké. En nou, het heet Lampica?
Lampica, denk ik.
Lampica,
denk ik dat je dat zo uitspreekt.
En ze staan zo, dat is heel raar.
Dus het zijn eigenlijk... Kijk, ik heb de illustrator toen zelf mogen kiezen uit een setje.
En er staan meer... Veel
illustraties in een soort kleur, in drie kleuren of zo.
Ja, heel raar.
Ik vind het heel mooi.
Ik vind het ook mooi.
Het zelf ook niet zo.
Maar het is wel iets helemaal anders. Het is een ander gevoel van boek dan in het Nederlands.
Absoluut.
Dat is toch wel speciaal. Gek, dat is zo, en maak iets waar, vind je dat dan niet zo... Ja, eigenlijk gaan al die mensen en die uitgevers en die gaan allemaal met jouw werk aan de haal. En die doen daar zo'n beetje een goesting mee. Vind je dat niet? Een beetje toch...
In het begin, toen ik het net geschreven had, toen was ik zo gehecht nog aan mijn eigen werk, mijn eigen verhaal, mijn eigen tekeningen, dat ik eigenlijk niks kon hebben. Er mocht geen woord, geen letter, geen... maar dat... is voorbij.
Dat verandert.
Ja. Ik ben natuurlijk heel vereerd met al die vertalingen en dat is natuurlijk alleen maar fijn en daar verdien ik ook voor mee en dus ik ben heel heel blij. Er zijn soms dingen, wat ik net vertelde, dat er dan dat ik echt ga stijgeren. Ik zag ook net, kwam de Hongaarse, die komt deze week uit of zo.
Deze week, oké. Okay.
Volgende week. En dan hebben ze wel alles goed gedaan bij haar, maar dan is het lettertype echt ontstellend lelijk. Een soort Comic Sans, als je iets daarvan weet. Het is echt heel smerig. Maar ja, als ze dat zo... Ja, dat ga ik wel even zeggen... Maar als ze dat zo willen, dan...
Het is heel veel...
Hongarije.
Ja, heel veel werk en moeite ook wellicht om daar allemaal tijd in te steken. Om dat allemaal te gaan controleren, denk ik.
Ja, ik kan het ook niet meer controleren.
Voilà.
Dat kan echt niet.
Voilà.
Nee, ik heb wel wat anders te doen.
Ja, het is dat.
Ja, dat is sowieso. Maar het is, ze moeten het me altijd vragen. En dat is natuurlijk ook heel netjes.
Ja. Lees je veel?
Wij vlagen veel. Eigenlijk altijd een soort steady leven met boeken wat ik heb. Het is wel veranderd sinds ik zelf ook schrijf. Het is moeilijker.
Huh?
Ja, gek hè? Ja, het is moeilijker als ik... daar schaam ik me een beetje voor. Maar als het niet zo goed gaat met schrijven... en dat gaat het bij heel veel vlagen niet. Ik vind schrijven eigenlijk heel moeilijk. En dan in die periodes... dan word ik altijd heel erg... of heel erg jaloers... of als een boek heel goed is... of heel erg ontmoedigd als een boek heel slecht is. En dan lees ik heel veel boeken half. Of dan vind ik er niks aan. En dan lees ik het niet uit. En dan word ik er niet blij van.
Maar je wordt dus nooit geïnspireerd dan?
Jawel, nou, dat kan natuurlijk ook gelukkig. Nee, dat kan natuurlijk ook gelukkig. En als het. Ik heb nu weer een boek waar ik echt helemaal in ben. Welk en boek? Dat is Jaag je ploeg over de botten van de doden.
Olga, ja. Tokarczuk.
Precies. Ja, ja. En dat werd me aangeraden door mijn vriendin Janneke Schotveld. En die veel meer leest dan ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ook hele moeilijke veel boeken, altijd heel veel boeken. Maar daar begon ik vorige week in, terwijl ik best ontmoedigd was over schrijven en best treurig en zo. Maar ik had haar twee bladzijden van gelezen. Ik dacht, Jotum, het is prachtig. Het is echt zo mooi. En daar heb ik het wel mee. Natuurlijk gebeurt dat, dat is het mooiste, als het inspireert.
Ja.
Maar soms ja, is mijn hoofd te dicht of te vol.
Ja.
En dan kan het er niet meer bij. Kan ik gewoon niks meer bij hebben. Dat is jammer hoor.
Ja?
Ja.
Oké.
Ja.
Straks nog even naar over het schrijven hebben.
Ja.
We gaan eerst even kijken naar de drie boeken die je gekozen hebt, ja. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is, en dat zal misschien ook wel eens eerder in het programma hebben gezeten, ja, in de podcast. Dat is Kees de Jonge van Theo Thijssen. En dat noem ik eigenlijk altijd wel als het om mijn lievelingsboeken gaat, want dat is echt misschien wel het boek.
Ja,
nummer één, ja.
En waarom is dat?
Ja, omdat het daar is, toe, is ooit heel veel mee begonnen. Ik las het denk ik toen ik 12 was. Het was echt een boek wat bij ons in de familie was. Mijn opa, waar ik heel veel van hield, waar ik heel veel om gaf. Daar was die, vond het ook zijn lievelingsboek. Mijn moeder vond het volgens mij ook haar lievelingsboek. Dus dat, nou ja, dan ben je al halverwege, zeg maar. Ik kan me nog herinneren dat ik het voor de eerste keer las en een klein beetje struikelde over de ouderwetsheid. Maar het ook heel interessant vond en zo meteen in het hoofd van die jongen zat. En ik vond het ontzettend prachtig. Het is gewoon het eerste, best grootste boek over wat ik ken, over het bestaan van een kind of van een jongen.
Ja.
Hoe de schrijver zo mooi in het hoofd van hem, van Kees, kan zitten. En wat ik altijd wat me altijd het meest aansprak in Kees, en omdat ik dat zo herken, en mijn opa ook, en mijn moeder ook, is het altijd verzinnen van terwijl je door de wereld loopt, van een soort ander verhaal wat ieder moment kan beginnen, waarin hij dan de held is of het meest bijzondere jongetje wat er is, of weet je wel, en dat altijd met hem meeloopt, dat herken ik heel erg en dat vind ik prachtig beschreven. Prachtig.
Dat herken je omdat je zelf ook zo door het leven stapt, bedoel je dat?
Ja. Nou, zeker als kind en eigenlijk nog steeds. Ja, niet meer dat ik nu zo mezelf heldendaden toedicht, maar natuurlijk er is altijd wel een bepaalde plek waar je graag wil zijn of iets wat je graag wilt. En ik maak altijd verhalen. Het noemt niet echt verhalen, maar ja, gedachten lopen altijd mee om bijna al vertellend van, oh ja, ik was hier en toen gebeurde er dat en daar gebeurde en dat wist ik nog niet, maar daarna kwam, weet je wel, dat is natuurlijk, daar ben je ook schrijver, dat zo is. Vroeger vond ik het meer een handicap en nu is het meer mijn broodwinning.
Een handicap omdat het gefocuste denkwijze in de weg staat, omdat je al richtingen weg gaat.
Ja, dat is ook, dat is er een deel van. En ook dat ik heel gauw teleurgesteld raak, omdat het dan niet zo gaat zoals ik het bedacht had. Dat ik eigenlijk altijd, ik vroeger ook een soort als kind een soort het gaat regenen.
Ja, ik weet niet of je het hoort, maar het is net begonnen weer te regenen. En de tuindeur staat open, de terrasdeur staat open. En dus je hoort misschien zo het druppelen van de regen. Sorry, zeg maar.
dat het me in de weg stond, omdat ik dan, ik weet niet, er zou er iets zijn. Ik was jarig of iets emotioneler, zeg maar. Er zou iets gebeuren. En dan had ik al lang verzonnen dat ik dat kreeg, bijvoorbeeld wat ik wilde hebben. Dat ik gezien werd of de eerste prijs kreeg of een heel mooi cadeau kreeg. En dan, meestal was dat niet zo. Nee. En dan was ik eigenlijk heel boos op mezelf.
Teleurgesteld.
Dan had ik teleurgesteld en daarna meteen ook boos van, je had dat dan niet bedacht.
Ja.
Want dan had ik er gewoon kunnen zijn met wat er op dat moment gebeurde.
Ja.
Het heeft me heel lang flink in de weg gezeten. Alsof ik daardoor niet echt toekwam aan het gewoon leven op het moment dat je er bent.
Ja.
Ja.
Dus dat herkende je, dat jongetje, in heel hard. In. Dit is... Je grootvader en je moeder, waren allebei, dat is allebei hun favoriete boek. Hebben zij jou dat boek dan ook gegeven of aangereikt, weet je dat nog?
Ik denk mijn moeder wel, maar wij hadden gewoon, ik groeide op in de jaren 70. Er was niks, zoals er nu heel veel is. Mm-hmm. Dus er was de boekenkast van mijn ouders. Dus ik had al lang geplukt daaruit wat enigszins verteerbaar was. Ik geloof dat Annie Schmid daar een heel erg mooi verhaal ook over heeft geschreven. Dat was nu een stukje ouder, dus dan was het nog moeilijker.
Mm-hmm.
Maar ja, als er wat bij zat en dat stond in hun kast. En het ging over een kind. Dus ik dacht van, dat ga ik lezen.
En was er sowieso een soort leescultuur bij je thuis dan?
Ja, dat was heel belangrijk.
Ja?
Ja, dat was heel belangrijk. En mijn moeder was ook, die is juf geweest, een bibliothecaresse. En die las ook eigenlijk met ons, mijn zusje en mij, mee. Ze was heel erg geïnteresseerd in kinderboeken. Wij hadden hele series en dan lazen we ze om de beurt. En dan hadden we het erover. Of het was gewoon heel gewoon om altijd in boeken te verdwijnen. En heel... ik zei net alsof ik aarzelde van, lees ik veel? Ik heb heel veel gelezen in mijn leven. En het is nu anders dan vroeger.
Ja.
Toen was het een soort ademen.
Ja,
ja.
Ja, het was altijd aanwezig bij je thuis. Zo. Ja.
Ja. Ook de hoofdpersonen, dat waren een soort bekende. Een soort alsof je buurvrouwen hebt of buurmannen. Die we allemaal kenden. Ja.
Ja. Dit exemplaar is niet het exemplaar van toen, dat weet ik.
Nee.
Waarom? Omdat erop staat Kees the Boy.
Ja.
En dat is dus de Engelse versie, denk ik.
Ja, dat is de enige die ik op dit moment kon vinden. En die heb ik van een buurvrouw geleend. Omdat ik wilde dat ik hem, wilde ik aan mijn man laten lezen. Omdat hij, die is Canadees en die spreekt eigenlijk heel slecht Nederlands. En ik dacht op een gegeven moment dan, ik wil ook dat hij het een keer leest.
Ja.
Ik weet nog niet of hij het gaat doen. Die heeft weer zijn eigen verhaal met boek.
En waarom wil je dat? Om jou beter te leren kennen?
Ja, denk het. Ja. Ja. En om zo ook daarmee iets gemeenschappelijks te hebben. We hebben niet helemaal dezelfde smaak. Hij is veel meer in geschiedenis en non-fictie en oorlog.
Mm-hmm.
En dat trek ik zelf niet. Dat kan ik echt niet lezen.
Nee,
om daar hele dikke boeken over te lezen. En hij is niet zo heel erg meer van de romans. Maar soms is er wel eens een boek dat we allebei mooi vinden. En dat is heel fijn.
Ja.
Ja.
Absoluut, kan je erover praten met elkaar. Mijn exemplaar, en ongetwijfeld niet alleen mijn exemplaar van Lampje, is opgedragen aan jouw zusje die je net noemde.
Ja.
Ze is 3 jaar geleden gestorven.
Gestorven,
denk ik. Er staat, ik ga even lezen wat er staat in mijn exemplaar, staat er voor de kinderen die we waren, voor die ene zomer in het hooi, toen we lazen, lazen. Wat, wil je ons even meenemen naar die zomer? Wat was er toen?
Ja, dat was een zomer waarin ik, geloof ik, 11 was en zij 9, of ik 12 en zij 10, zoiets. En dat was een zomer waar onze ouders er niet weggingen zonder ons. Dat was nog nooit gebeurd, dat was ook best schokkend. Die gingen toen, ik weet niet meer, een van de bergvakantie houden. En toen werden wij gedropt, tenminste zo voelde dat.
Gedumpt.
Ja, gedumpt. Ja, gebracht naar een tante en een oom in Drenthe. Op een boerderij. En dat zijn hele leuke mensen. En die kennen ze nog steeds heel goed. En heel lief. Maar toen vonden wij dat helemaal niet fijn. Mirjam en ik, Mirjam, mijn zusje en ik. We wisten ook, we hadden ook die oom die wilde altijd dat we dan in de tuin gingen werken of de beesten gingen voeren en zo. En dat wilden wij helemaal niet. Wij wilden gewoon spelen en lezen eigenlijk alleen maar. En we hadden toen om te slapen een klein schuurtje achteraf waar het hooi in bewaard werd. Niet een hele grote zolder, maar echt een soort opslagschuurtje. En daar mochten we slapen. Dus ik weet ook nog steeds hoe dat hooi daar rook. En we wilden niet, ja, we wilden gewoon niet op het land zijn. We fietsten elke dag naar Rode. Dat lag daar vlakbij. En daar was een bibliotheek. En daar koosten we allebei 4 boeken. Dat was het maximale wat we mochten lezen. En dan lazen we die allemaal. En sommige dagen had ik ze alle 8 uit. En meer maar ook. Dat is ook dunne boekjes en zo bij. Dus, maar dat, en, dus, en die oom die had toen... die was echt, nou, die meiden die doen helemaal niks. Maar ik weet nog precies welke boeken ik, of een aantal, welke boeken ik toen daar voor het eerst gelezen heb. En dat was ook bijvoorbeeld de Gebroeders Leeuwenhart. En weet je, van die grote boeken. En dan in de nacht met een zaklampje in dat hooi. Het was een soort verlaten kinderen. Verdriet was er ook. Maar de heerlijkheid van, als kind lees je het allerintenst. Ja.
Het feit dat je dat het boek opdraagt aan haar, hè? En die zin van dat lezen erbij zet, betekent dat zij heel erg verbonden is met dat boekenverhaal, met dat lezen, met, of niet?
Ja, het is wat ik net zei, het was gewoon belangrijk in het gezin en, en dat we waren, ik was best altijd op zoek naar waar zij en ik niet hetzelfde waren. We vonden het, ik vond ook soms lastig dat ze er was, dat zusje. Maar daar vonden we elkaar heel erg. Ja. In de boeken en in het vluchten in de boeken. En,
En is dat zo gebleven?
Dat is een ander verhaal, maar dat is zo gebleven. Dat is een aantal jaren, is dat zeg maar tot ons... waren we denk ik al wel in de 30 allebei. Toen ging het vooral over hoe verschillend we waren. En ik was kunstenaar en zij was meer sociaal en moeder. En toen in die tijd werd onze eigen moeder ziek. Kreeg ALS en had heel veel zorg nodig. En we waren natuurlijk vreselijk verdrietig om allebei. En in het zorgen voor en zijn met onze moeder zijn we eigenlijk heel erg naar elkaar toe gegroeid. En de jaren die we nog hadden daarna zijn we vooral heel erg bewust geworden van hoe we op elkaar leken. En hoeveel we van elkaar hielden. Dus dat had een heel goed einde, zeg maar. En daarna weer slecht, want toen ging ze dood.
Ja. Mirjam.
Mirjam, ja.
Jouw eerste boek, Kees the Boy. Dat klinkt
Kees the Boy. Dit is vreselijk. Dit is vreselijk. Kees de jongen.
Kees de jongen. Ja. Ik hoop dat jouw man het gaat lezen. Want ik vind wel, als je nu zo vertelt van zo, dat je jezelf herkent daarin en toch wel intens.
Ja.
Ja, dan is dat toch wel.
Het is een belangrijk boek.
Ja, toch wel. Ja. Ja. Oké, goed.
Maar ik weet dat ik niet de enige ben, dat er veel schrijvers ook zeggen dat dat hun lievelingsboek is.
In deze podcast heeft Rick de Leeuw Kees de Jonge gekozen, onder meer. Ja. En het is nog wel ter sprake gekomen, denk dat hij het in zijn 3 boeken echt gekozen heeft.
Ja.
Goed, Kees de Jonge van Theo Thijssen is jouw eerste boek. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is Momo en de Tijdspaarders. Of in het Duits alleen maar Momo, weet ik. Van Michael Ende. Dat is een Duits boek, kinderboek.
Ja, wat is dat? Ik ken dat niet.
Je kent het niet?
Nee, ik ken
nooit
niet.
Gelezen?
Nee.
Er is nu, volgens mij is het net 50 jaar geleden geschreven, dit jaar. En komt er een hele mooie nieuwe versie uit. Ik denk dat ik die ook ga kopen. Mm-hmm. Het is een prachtige omslag. Mm-hmm. Michael Ende is eigenlijk bekender geworden omdat hij ook die Unendliche Geschichte heeft geschreven. Waar ook een film van is gemaakt. Hier is ook wel eens een film van gemaakt.
Het oneindige verhaal.
Ja. Wat ook een mooi boek is, maar ik vind dit zelf veel mooier. Mm-hmm. En hiervan, dit is ook een boek uit mijn jeugd. Weet ik ook nog heel goed dat ik het las. En hoe dat was. En het is een wonderlijk boek. Het is een soort sprookje. Wat speelt in een soort... Daar hou ik ook van. Dus het is in onze wereld en ook niet. Het is een soort sprookje. Het is ook een klein beetje science fiction. Het speelt in een soort Griekenland, Italië-achtige warme plek. Mm-hmm. Waar, waar is een klein stadje en er is een amfitheater staat daar. Wat al lang vervallen is en zo, wat een hele geschiedenis heeft. En in dat amfitheater komt op een dag een klein meisje wonen. Een meisje van een jaar of 9 of zo, denk ik. In een veel te grote jas. Helemaal in de eentje. En dat mensen uit dat dorp, die komen er niet achter wie ze is en wat ze hier doet. En ze gaan een beetje voor haar zorgen met elkaar. Ze brengen, het brengt ze eigenlijk bij elkaar. De een brengt een tafeltje, de ander brengt. Nou goed, en ze maken een soort huisje voor haar in het amfitheater, want daar wil ze blijven, niet in een weeshuis of zo. En zo begint het verhaal. En wat die mensen ontdekken is dat Momo, want zo heet het meisje, op een hele bijzondere manier kan luisteren. Als zij naar hen luistert, dan gaan de mensen meer praten. Ze zegt niet zoveel terug, maar in hun praten tegen haar, in hun vertellen, snappen ze zichzelf beter. Voor twee mensen die ruzie hebben, die komen samen en die beginnen ruzie te maken. En zij zit er alleen maar bij. Mm-hmm. En in het ruzie maken, in een soort dialoog die ze dan hebben, die wordt eigenlijk steeds vriendelijker. En kunnen ze elkaar ook een beetje begrijpen en maken ze het uiteindelijk goed. En dat doet Momo. Dus zij wordt een soort belangrijk voor dat dorp. Ook de kinderen, dat vond ik zelf altijd het allermooiste stuk. Die komen altijd spelen in het amfitheater. En als Momo er dan is, dan wordt hun spel veel intenser en mooier. Dus dan waar ze eerder een beetje, nou ik was die en jij was die en zo. Wordt het opeens een soort avontuur met een boot op zee en professoren en wezens en zo. En dat zijn echt hele hoofdstukken die dan over gaan. Mm-hmm. En dat vond ik zo mooi aan dat boek. Mm-hmm. Hoe het verhaal verder gaat, gaat het inderdaad, blijkt het over tijd te gaan. Wordt het een soort, is er een soort kentering in die wereld waarbij mensen steeds haastiger worden en steeds minder aandacht hebben voor de dingen. Daar gaat het eigenlijk over. En dan blijkt dat een soort complot is van de grijze heren, de tijdspaarders, die leven van de dode tijd van de mensen. En nou goed, dat wordt een meer een soort spannend avontuur, maar ook, ja, het is zo'n prachtig boek. Zeg prachtig.
En je zei dat je nog weet wanneer je het las. Wanneer was dat dan? Of waar
ja,
was dat dan?
Nou ja, het was gewoon, denk ik, op mijn kamer. En ik was, denk ik, zat in de vijfde, dus dan was ik ongeveer 11. Mm-hmm. Wat ik er nog heel goed weet, is dat, het was trouwens niet dit boek, het was ook een oudere versie.
Niet dit exemplaar.
Niet dit exemplaar, ja. Dat is het eerste. Het eerste boek is dat ik echt geplagieerd heb.
Huh?
Ik moest altijd verhalen schrijven, op school opstellen. En ik was zo bezig met dat boek, dat ik toen een van die spellen die de kinderen speelden, daar heb ik toen een soort verhaal van gemaakt. Een beetje anders, maar eigenlijk was het dat. En dat wist ik heel goed. En gelukkig kende niemand dat boek. Want andere kinderen deden dat ook wel eens. En dan was ik eigenlijk altijd degene, het kind dat zei, hey, dat klap je niet zelf verzonnen. Weet je wat? En dit had ik niet zelf verzonnen. En niemand was erachter gekomen. Nee, ik zie dat schrift die nog voor me waar ik dat had geschreven.
Echt?
Ik weet ook echt nog zinnetjes die ik toen had opgeschreven, die ik dan wel zelf had verzonnen als een soort manier van vertellen. Waarvan ik dacht van, ja, maar dat is wel van mij.
Maar
grappig, hè?
Ja, gebeurt het soms dat je voor je eigen werk, want allee, je zegt dan nu zo, alsof dat erg is.
Ja, hè? Alsof dat erg
maar
is.
Maar gebeurt het natuurlijk, gebeurt het soms dat je voor je eigen werk iets uit een ander boek vraagt, dat je, ik kan me voorstellen, ik werk voor de radio, hè, dat ik heb van bepaalde Nederlandse presentatoren echt gewoon een soort technieken gepikt. Ja. Maar niemand op aarde weet dat, want dat zit te diep in mijn job. Ja. Niemand weet dat.
Nee.
Maar dat is wel, voor mij is dat gepikt.
Ja, en je weet het zelf heel goed.
Ik weet het heel goed,
precies.
Ik weet exact wat ik van, dat heb ik van Rutte Wild, dat heb ik van die, dat heb ik van die.
En zo leer je natuurlijk ook.
Ja.
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat weet ik nu wel. Als ik weet toen dat ik me daar heel erg voor schaamde. Dat ik het volgens mij nooit ook toen heb iemand heb verteld. Zeker niet aan de meester.
Terwijl,
maar dat weet ik nu. Ik weet dat je dat mag.
Ja, want het is toch een soort. Sowieso was dat ergens toch een soort. is dat cool dat je dat dan pakt en daar dan je eigen ding min of meer ook wel doet cool.
Ja, ja, het is, dat was best een strenge. Ja, ik heb vooral die strengheid goed onthouden. Terwijl, zeker de afgelopen jaren, hoe vaak ik wel niet iets uit mijn jeugd terug heb gezien waarvan ik denk, oh, dat zit in Lampje. Echt? Dat wist ik helemaal niet. Echt? Gisteren nog zag ik op YouTube een klein stukje van Kleine Huis op de Prairie, Little House on the Prairie. Weet je wel, zo'n zoete EO-serie van over kinderen in een... met de eerste mensen die in Amerika woonden, zo'n klein in een klein houten huisje, een klein dorpje, zo hartstikke leuk. En daar zit een soort kruidenierswinkel in. Die was ik totaal vergeten. En ze zijn ook echt anders, maar dat is het wel.
De kruidenierswinkel
en dat wist ik niet meer.
Ja, 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 ja.
Dat wist ik niet meer. Dus dan, ja, dan, ja, en dan merk ik mijn
met
wangen
geld,
ook.
Dat ze geld op de, hoe zeg je dat, op de poef?
Ja,
zo, dat
op de poef, ja, de poef, ja, precies. Ja. Ja.
Dat was niet een, maar in die serie was dat, was
nee,
niet.
Nee, maar het was dus ook een man en een vrouw in die winkel.
Oh,
in
ja,
zo'n, ja, en die man was lang en dun. Het was wel een beetje hoe zij waren. En nog nooit iemand heeft dat gezegd, dus ik ook heel lang geleden.
Maar dat is ook, zo werkt dat toch, denk ik niet.
Denk
dat je haalt toch altijd ergens zo, en het geheel dat je maakt, dat is iets nieuws. En,
ja, dat is ook zo. Het is Lampje is ook echt een soort product van alles wat ik, ik gelezen heb.
Ja,
en meegemaakt, maar vooral ook gelezen.
Ja, wellicht. Want als je vertelt over, als je zei daarnet van Momo en de tijdspaarder, dat zo, ja, wat zei je ervan? Zo, dat je het leuk vindt dat het tegelijk in de echte wereld en in een niet-echte wereld plaatsvindt. En ik heb bij Lampje had ik onmiddellijk ook wel dat gevoel een beetje. Ja. Zo van, dit is echt. En dan van,
het is ook niet, kan
eigenlijk niet echt. Maar
dat is fijn,
toch blijf je zo
van.
Daar wel bij. Dat, je hoopt ook een beetje dat het echt is. Zo. Ja. Ja, dat
ja.
Zo.
Ja, maar het is, zeg maar, wat echt is, zijn de emoties en de gevoelens. Dus dan is het geen... Ja, en daardoor kun je meeleven. En ook al zijn het een meer minnen of zo. Weet je, dat kan dan.
Ja, inderdaad. Ja. Maar nu dan denk ik aan de meisjes. Dat is natuurlijk, dat is echt anders. Dat is echt sprookjes, maar natuurlijk zitten daar ook wel zo...
Ja, dat wisselt ook een beetje per sprookje. Sommige speelt zelfs eentje in deze wereld met een telefoon, Google Maps erop, zeg maar. Dus dat waar ik eigenlijk op zich niet over wil schrijven. Maar dan komt dat ook langs. En sommige de verhalen daar die kunnen niet. Of die bestaan niet.
Ja,
nog met een prinses op een eiland of zo.
Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja,
ik hou daarvan.
Ja?
Ja.
Oké, mooi. Jouw tweede boek, Momo en de tijdspaarders van dus Michael Ende. Die ik dus had moeten kennen.
Ja.
Van het oneindige verhaal.
Ja.
En niet kennen. Ik heb zelfs Ten Einde Verhaal ook nooit gelezen, nog gezien.
Is ook mooi trouwens, maar niet zo mooi als dit.
Gat in mijn cultuur.
Ja, en het komt een prachtige nieuwe uitgave uit bij Lendeskaat.
Okay.
Dus staat die vast in de winkel.
Genoteerd. Alright, dankjewel. Wat is jouw derde boek?
Mijn derde boek, ja, ik heb daar heel lang over nagedacht. Er zijn wel 20 andere boeken die ik had kunnen noemen. En opeens dacht ik... en dit is wel het exemplaar. Wat in 1986 kreeg ik het.
Okay.
En het is een boek met tekst van Annie M.G. Schmid. En het heet Tot hiertoe. En dat is ook tot hiertoe de teksten die er tot daartoe waren.
Ja, er staat bij gedichten en liedjes voor toneel, radio en televisie. 1938, 1985.
Ja.
Ja. Ja. En in midden in het boek staat er dus Annette.
Ja.
En dan 23, denk ik, of
12,
23, 12, 86, dus 86. Het was een kerstcadeau.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en het was ook, ja, nu zit het een beetje vergeeld en zo uit, maar ik vond het zo mooi als boek ook. Het is bijna een bijbeltje. Het is een hele dun druk.
Oh, ja, ik zie het.
Heel dik is het.
Een heel chic boek, hè? Ja, ja, ik zie het.
Ja, en mooi met een stofomslag en gouden lettertjes erop. Dus dat was ook echt een aantrekking.
Ja, echt een cadeau. Echt een mooi cadeau.
Echt een mooi cadeau. Ja, volgens mij heb ik erom gevraagd. Had ik het ergens gezien. Heb gezegd, die wil ik.
En van wie heb je het gekregen?
Ik denk van mijn ouders.
Ja.
Ja. Of ik heb het zelf gekozen. Ik weet het niet meer precies. Van een boekenbon of zo. Okay. Dat zou ook nog kunnen.
En waarom heb je dit gekozen?
Ja, omdat dit was misschien wel een van de eerste boeken die... Um, Ja, die ik niet zozeer om het verhaal of zo hebben. Dat zijn natuurlijk allemaal, het zijn allemaal voor verschillende gedichten en versjes en zo. En Annie Schmid was iemand die ook een van de grote namen was. Vroeger bij ons thuis. Mijn moeder heeft Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat. En ze allemaal voorgelezen. En we hebben daarna de rest allemaal zelf gelezen. Zij leefde waarschijnlijk toen ook nog. Ze was gewoon heel bekend iemand. Maar toen ik dit zag, toen kon ik echt iets voelen van de rijkdom van haar fantasie en van haar vakmanschap ook. Ik denk, dat wil ik zeggen, het eerste boek wat ik heb gekocht omdat het me interesseerde, omdat ik me interesseer voor zinnetjes en woordjes.
Hoe
en
heeft ze dit gedaan?
Ja, precies. En wat staat er? Ik heb heel veel dingen, weet ik nog, haar topvoorzitter lezen of een beetje gefluisterd. Ik kende natuurlijk ook wel liedjes, want er zijn ook heel veel bekende liedjes bij. Maar ze van, en dan iedere keer kijken of het inderdaad loopt, ja. En ook echt rijmt, ja.
Of zo het ritme klopt.
Ja, precies,
zo
want dit is natuurlijk meestal, hoor je die liedjes op muziek. Maar dit staat op papier. Ja, en omdat dat metrum en dat rijm en de herhaling en zo zijn allemaal zo fundamenteel, dat ze pas van het papier komen als je ze, nou ja, als je ze hoort.
Maar waarom wil je dat weten dan?
Ja, dat wou ik weten. Gek, hè?
Ja?
Het is een ander soort interesse. Ik ben ik geloof helemaal niet dat ik ooit dichter of liedjeschrijver heb. Ik schreef wel liedjes altijd. We schreven altijd liedjes voor elkaar, met ter gelegenheid van zoveel jaar huwelijk en zo. Dat deed ik trouwens ook met mijn zusje. Mm-hmm. En dan schreef ik meestal op bestaande liedjes nieuwe teksten. Zo. En Sinterklaas natuurlijk. Dus het was een soort ongemerkt al heel lang deel van me. Wat ik niet echt ooit, nou ja, voor iets belangrijks of iets waardevols heb aangezien. Het was gewoon, het interesseert me nog steeds.
Ja.
En ik weet echt eigenlijk helemaal niet of ik daar ooit, nou ja, als in voor mijn vak echt iets mee, zoiets zal wil gaan schrijven. Dat weet ik helemaal niet. Maar ik vind het prachtig en ik hou van liedjes. Ik ken heel veel liedjes uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ik hou van, ik ken ook heel veel van deze versen. Heb ik dan wel ergens op een oude plaat of zo. En die ken ik dan ook van buiten, en dan gaat dat gewoon door mijn hoofd, zoals je, hè? En dat ritme is ook echt belangrijk. Dus ik heb dit boek ook nog nooit genoemd bij een vraag van wat zijn je lievelingsboeken, maar toen dacht ik opeens, ja, maar dat is het wel.
Ja.
Ja.
Er staan geen illustraties, hè?
Niks
dat
staat erin.
Dat is zeer uitzonderlijk
alleen
voor
maar
een Arjen Schmid boek,
ja,
hè, toch?
Ja, dit is echt, het is niet voor kinderen. Het is eigenlijk
het is niet voor kinderen.
Nee, het is niet voor kinderen.
Ja, niet door, ja. Nee. Het is zwaar, dus niet.
Nee, maar ze heeft wel meer niet voor kinderen,
ja,
geschreven.
Maar
hè, dat,
ja, maar ons huis ligt vol met boeken van Annie Schmid.
Oh ja, jij
kinderen.
Hebt kinderen, ja, ach.
Hier iedereen.
Ja,
zijn
ja,
huis,
ja, ja, dat is ook zo.
Ja.
En dat is geweldig. Maar dit is, dit is, hier merk je hoe goed ze eigenlijk was.
Ja, wat een vakvrouw, zo, ja, bedoel je dat? Ja.
Zo geestig. Ik wil,
ja, lees maar.
Goed,
graag,
ik wil eventjes deze, vind ik eigenlijk, dat is echt een van mijn lievelings. Die ken ik niet uit mijn hoofd, anders had ik hem wel uit mijn hoofd gedaan. Dat is 3. Sorry. En het is best een ouderwets. Het is ook heel erg uit die tijd. Ik hou ook van de jaren 50 en zo. Toen was ik er zelf nog niet. Maar ik vind dat wel een leuke tijd altijd om over te lezen. En dit is een kort versje en het heet Biologie. O, juffrouw Beekman, was u maar eencellig. Dan kon de liefde u niet zoveel niet schelen. Dan zou u zich gewoon in tweeën delen. Ik geef wel toe, het is niet zo gezellig, maar heel erg praktisch. Zo'n eencellig wezen hoeft nooit een ander wezen te aanbidden. Het deelt zich op een dag pardoes doormidden. U kunt dat immers in de boeken lezen. Terwijl u met uw 14 biljoen cellen zo treurig in de lunchroom zitten wachten. O, juffrouw Beekman, het is al over achten. Hij komt niet meer. Hij had toch kunnen bellen? Hij komt niet meer. En toch, hij zei zo stellig. O, juffrouw Beekman, was u maar eencellig. Mooi, toch?
Ja.
Ja.
Schitterend.
Dat is echt dat je de gedachte hebt. Dat vind ik echt geweldig. Hè? Dat, en dat twee hele verschillende dingen kunnen combineren. En het dan zo...
En vormtechnisch zo zuiver.
En mooi. Ja. Nou ja, en zo zijn ze niet helemaal allemaal, maar heel veel zijn zo.
Wauw.
Dat is geweldig.
Ja, absoluut. Ja. Schitterend.
En zeg maar compassievol en geestig. En,
ja.
Ja.
Ze hebben jou... nog niet zoveel jaren geleden gevraagd om een boek van Annie Schmidt te illustreren, hè? Hoog en laag.
Ja, dat heb ik gedaan. Ja. Ja.
Was
water in mijn handen, ja.
Dat ging ik vragen van, amai, was je zenuwachtig toen ze dat vroeg?
Ja, dat was ik natuurlijk. Ik heb gehad, geloof ik, zo tussendoor wel ook nog wel eens een keertje een los versje of zo geïllustreerd. Maar dit was natuurlijk echt een boek. Niet haar geweldigste boek, maar wel een leuk verhaal. Dat vond ik heel spannend voor de tijgerlezer was dat. Dat heb ik toen ook iets maar gedaan. Ik heb er wel hard aan gewerkt, maar het was een soort experiment wat ik deed. En ik weet niet helemaal zeker of het geslaagd is. Maar ik kreeg een post bloemen of een mailtje van haar zoon Flip, die ik wel eens ontmoet had, dat hij het heel mooi had gevonden. Nou, dat was heel fijn.
Dat is dan toch wel, hè? Dat is dan toch wel mooi en belangrijk.
Ja. Aardige man is dat. Ja.
Je zei daarnet dat je Annie M. G. Schmidt, dat je daar zo de vorm, dat je dat las en in geïnteresseerd was voor de vaktechnisch, het vaktechnische bijna van het schrijven, dat je dat daarin bewondert. Als je kijkt naar wat jij gedaan hebt natuurlijk, maar dat is niet, dat is bekend, dat is ongelooflijk hoe jij zo een soort breuk gemaakt hebt in jouw leven. Ja, of allez, zo voel ik dat aan. Ja, dat is dat je eigenlijk van puur illustratrice, schrijfster, / illustratrice, maar schrijfster echt geworden bent. Hè?
Ja.
Was dat zo heel bewust dat je dat wou?
Nou ja, natuurlijk, dat wel. Maar ik heb bij me heel lang... Ik ben me soms in mijn de tijd daarvoor, alle 50 jaar daarvoor, wel bewust geweest van het feit dat ik schrijver wilde worden. Zoals ik dat nog weet, dat ik dat... opstel over Momo schreef. Dat weet ik nog. Daar weet ik nog zin uit. Dat was belangrijk voor me. Ja. Zo was schrijven was belangrijk. Tekenen ook. Maar minder belangrijk. En daardoor durfde ik ook minder te schrijven. Ik was niet me gauw intimideren. Er hebben heel veel dingen moeten gebeuren voor ik door mezelf heen kon, zeg maar. Omdat zo... voor ik het echt... Nou ja, ik heb ook op school gezeten als schrijver. Ik heb de schrijfschool gedaan. En die mensen waren, de docenten waren toen ook heel enthousiast. En toch is er daarna ook weer een hele tijd geweest dat ik dacht, nee, ik kan het niet. Nee, ik kan het niet. Het is niet goed genoeg. Nee, het is niet goed genoeg. En als ik heel eerlijk ben, heb ik dat nog steeds. Regelmatig. Nu bijvoorbeeld.
Ja, wel, dat wil ik even vragen. Je zei, in het begin zei je zoiets, zei je zo, dat jouw lezen heel erg afhankelijk is van hoe je je voelt in het schrijven.
Ja, alles is altijd heel erg afhankelijk van hoe ik me voel. Dus echt heel vervelend, maar zo is het.
Maar specifiek in het schrijven dan. Dus je bent nu iets aan het schrijven en als ik het goed begrijp, gaat het niet goed.
Het gaat wisselend. Het gaat wisselend. Ik ga daar ook eigenlijk...
Niet veel over zeggen.
Nee, ik ga niet zo heel veel over zeggen.
Nee, snap ik
wel. Dat gebeurt ook.
Ik ga gewoon iets algemeen vragen. Hè?
Ja.
Is het niet zo dat je intussen weet dat dat sowieso toch een keer goed en een keer slecht gaat? Of is dat niet?
Ja, nee, dat weet ik wel. En toch is het kennelijk zo belangrijk dat voor me, dat als het niet goed gaat, dan ben ik niet goed. Daar komt het dan eigenlijk op neer. En dat en zo. En op de een of andere manier is het altijd heel dichtbij. En ga ik er hoog mee en ga ik er laag mee. Dat is echt zo. En ik zat vandaag nog te bedenken van ik wou dat ik zo'n schrijver was die gewoon aan tafel zat, ging zitten en zijn computer open doet en dan gaat schrijven. Dat zou zo makkelijk zijn. Ik bedoel, ook vast niet. Maar er moeten altijd hele rituelen en er moet altijd Via een dagboek, weet ik veel. Het is, en ik kan zien wat ik eerder geschreven heb. En dan kan ik het ene dag prachtig vinden. En de volgende dag echt dat. Jemig. Dat slaat echt helemaal nergens. Hetzelfde tekst. Dus ja, dat is lastig.
En heb je dat bij illustreren ook of
vind
gehad?
Ik het minder belangrijk. Daar heb ik het wel gehad, denk ik. Misschien op de kunstacademie. Toen was ik ook wel heel hartstochtelijk. Maar toen werd het werd heel gauw echt gewoon een vak. En dan werd me gevraagd om verhalen van anderen te illustreren. Nou, dan was dat al. Dat was een gegeven. Dus daar moet ik gewoon iets bij maken. En dan, ja, dan was ik. Draag ik ook niet alle verantwoordelijkheid of schuld. Mm-hmm. Als het dan niet zo. Weet je wat ik denk? Ja, dat heb ik niet bedacht.
Het is maar een deel van de
taak. Ja, precies, van de taak. Dus dat. En daarvan heb ik gewoon vaak gedacht van, nou ja, stik maar, het moet af, dit is het.
Stik maar.
Ja. Terwijl dat kan ik gewoon niet bij, ja.
Omdat daar de volle verantwoordelijkheid op jou ligt.
Ja, en ook mijn volle hart en weet ik veel ziel in zit. Ja.
Maar ze is zot. Maar los van het feit dat je zegt van dat het soms moeilijk is.
Ja.
Het feit dat je op een bepaald moment je leven zo omgooit dat je dat durft om dan zo iets totaal, tamelijk totaal anders te gaan doen. Ja. Dat is toch wel. Dat is, tof, geweldig.
Dat is heel tof en geweldig. Maar ik had vlak daarvoor mijn leven ook al helemaal omgegooid. Ik was ook altijd gewoon alleen, vrijgezel. En ik had geen man, geen kinderen. Nu en dan is een vriendje. En toen zijn er dingen gebeurd waardoor ik op reis ging naar Amerika. En daar iemand ontmoette en dacht, nou, dat is hem. Een Canadees. En toen ook mijn leven nog meer overhoop heb gehaald. Door hem achterna te gaan. En hem daarna hierheen te halen. En een kind te krijgen. En op reis te gaan. Een hele tijd. Dat voelt eigenlijk ook. Allebei voelt het als een heel groot avontuur.
Maar wat is er dan gebeurd op die leeftijd? Op dat moment dat je zo plots op alle vlakken je leven gaat overhoop gooien.
Ik was het denk ik ook zat.
Ik had gehad.
Ja, ik was het zat om het niet te. En ik denk dat daar altijd een goed tijd moet komen. Dat ik denk, ja, getrut en gedreutel. En ik kan het niet en ik durf het niet en zo. Dat op een gegeven moment is het van, nou, daar is het genoeg. Het is klaar, ik ga het gewoon doen. Of dit gaat gewoon gebeuren. En wanneer dat precies is, ik wou dat ik dat knopje had, zeg maar. Dat ik kan zeggen van, nou, hup. Maar dat lukt dan niet. Maar het is alsof het leven moet op de een of andere manier ook een soort handje uitsteken. Van, dit is het. En dan op dat moment pak je dat aan. En dan zeg je, ik heb heel veel handjes niet aangepakt, hè, daarvoor. Maar dit handje wel en dat andere handje ook. En hopelijk komt er een nieuw handje binnenkort.
Kijk, we zitten hier tussen. Allee, ik kijk uit op al de vertalingen van Lampje en al de drukken en de.
Ja.
En de, ja, het was. Allee, de Lampje was een soort bom in het boekenland. Ja,
dat had ik natuurlijk ook niet zien aankomen. Maar nee, ik begrijp het echt nog steeds niet goed.
Nee. En had je niet zo terwijl je bezig was, zoiets van.
Wel voor mezelf, maar dat dit dan allemaal zou gebeuren. Nee, daar had ik het ook mee. Ik hoop dat weet ik nog. Ik dacht, eerst was het al dat het een uitgever het wil natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk de eerste hoorde. Mm-hmm. En toen heb ik heel lang met mijn redacteur zitten bibberen van, nou, ik hoop heel erg dat de wereld ja zegt. Van dat ik erbij mag horen. Weet je wel, zo bij al die schrijvers die ik al wel kende, maar dan dat ik er niet echt bij hoorde. Nou. En dat het nu moeilijk is, dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Dat is een soort. Toen had ik nog het idee, ik doe het lekker voor mezelf. Ik schrijf, niemand weet het. Het is ontzettende druk. Ja, dat is al jaren. Ja, dat is wel. Ja, daar ben ik ook wel heel erg gevoelig voor. Ja. Ik wou dat het me wat minder. Dat ik het gewoon dicht kon doen en me niks van aantrekken. Maar
komt dat
vandaan? Wel.
Komt het dan van familie of komt het dan van de uitgever die mailt?
Nee, ook niet eigenlijk. Het is meer. Het is omdat het zo groot is geworden, heb ik steeds meer het gevoel dat ik. dat is natuurlijk raar, maar al die mensen die het lezen, die het lampje hebben gelezen, dat ik die nu allemaal tevreden moet stellen. En dat was eerst, dat waren Nederland en België, iedereen in Nederland. Nee, is helemaal niet waar natuurlijk, maar. Ja. En nu is het ook Frankrijk en Engeland.
Rare,
het is een soort, ja. En dat is niet echt zo, zo denk ik er niet.
Vooral de Amerikanen.
En vooral de Amerikanen, ze moeten allemaal van me houden.
Moet allemaal tevreden zijn.
En het is natuurlijk niet echt zo, maar het trilt wel mee in als ik denk, misschien doe ik wel dat. En dat er dan, ja, maar nee. Maar dat is,
ja, je kan niet doen alsof het niet, alsof het geen succes is. Dat kan je natuurlijk niet doen. Nee. Voilà. Je kan niet meer weg,
nee.
Hè?
Nee.
Ja, snap ik. Ja.
Nee, dus ja, dat is, het is het palet. En ik weet, ja, waar ik, of de cocktail waar ik mee te maken heb. Zo is het, is gewoon zo. En ik weet, uit die druk kwam ook de meisjes in de tijd. Er kwam het eerste verhaal van de meisjes van het, wat een soort variatie is op het meisje dat goud moet spinnen voor de koning van stro. En dat ze één keer gedaan had. En nu moet het nog een keer. Zo voelde ik me heel erg. Maar zo voel ik me eigenlijk nog steeds. Nu heb ik het twee keer gedaan. Maar ja, weet je, dat is, er zit echt weinig vertrouwen.
Ja.
Ik ben ook niet terug. Ik ben een beetje gejetlagd. Komt wel goed.
Oké, komt goed. Ja. Maak ik niet zorgen.
Vast.
Zeg, toen je hebt zo, toen je zwanger was, een dagboek zo getekend en
ook
geschreven
nog,
en gehouden.
Ja.
Is dat iets wat je nog altijd doet eigenlijk, of niet?
Ja, maar niet meer tekenen.
Niet meer tekenen?
Niet veel tekenen, maar ik schrijf elke dag. Ja, en vanuit het schrijven over, weet ik veel, over het leven en over hoe ik me voel, komen eigenlijk de teksten.
Komen teksten voor, voor jouw werk dan, eigenlijk? Ja, snap ik.
En dan zo had ik voor Lampje, had ik geloof ik, toen ik daar aan ging schrijven, ben ik dat ook voluiter gaan doen. Gewoon elke dag schrijven, elke dag dat doen. En toen had ik 7 schrijfboeken nodig waar Lampje uit gedestilleerd is. Want dan staan hier een stukje en daar een stukje en zo.
Ja,
dat,
ja,
zo. En nu, sinds Lampje zijn het er 23 of zo. Dus dat, ja, veel. Maar het meeste is onbruikbaar. Ik ga ze allemaal, na mijn dood mag het kinderboekenmuseum zijn.
Staan ze staan niet in de kast hier?
Jawel. Nou, nee, niet in de kast. Nee, ik heb ze op mijn atelier.
Ah, okay.
Maar als je dit even vasthoudt.
Ja, dankjewel.
Is het leuk?
Ja. Ik ga het nu even weg. Even wat rommelen aan het aan de bank, de zetel.
Ja. Een klein deel van
Oh, kijk, hier zijn echt zo opschrijfboeken.
Het is een klein deel van...
grote schriften.
Dus 20.
Mooi geschreven.
Oh nee, dat is 20. Nou goed, ik zie opeens iets. Volgens mij zit ik al op veel meer dan 23. Zit ik al... Maar goed, maakt niet uit. Ja, ja, en zo... Ja.
En dus door dat je daar... Maar is dat dan... Ja, het is echt zo'n beetje dagboekachtig. Maar soms haal je daar dingen uit voor je allez, als het ware creatieve schrijven.
Ja, nou, soms begin ik te schrijven en dan is het van... nou, ik ben hier weer boos over, bla, bla, bla. Of en soms geef ik mezelf echt opdrachten en die schrijf ik daar dan tussendoor. En soms in een soort vaart van het schrijven zit ik opeens in een scène uit het boek waar ik mee bezig ben.
Voilà.
Ja, dat ik heel, weet ik veel, jaloers ben of blij en opeens denk ik, oh, maar dat misschien is dat meisje of dat personage en dat is fijn.
Ja.
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 Mooi.
Ja.
Zeg, je hebt dus een atelier waar je werkt.
Volgens mij had ik dat gezegd van, ik ben hier of daar.
Ja, je had gezegd, ja.
Ja.
Ja. Ah ja, oké. Goed. En daar is dan waar je dan meer schrijft of tekent?
Allebei eigenlijk, maar in ieder geval tekenen, dat doe ik niet meer hier thuis, want dat is gewoon gezin. Maar nu, omdat mijn
om
man er niet is...
Om een beetje buiten te houden, zo. Ja,
ja, ja, ja, okay. Ja, en omdat mijn man er niet is, maar mijn zoon wel, ben ik nu meer thuis. En voilà. Dan doe ik het hier.
Ja, okay. Wil jij jouw 3 boeken nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is Kees de Jonge van Theo Thijssen.
Ja, het tweede boek?
Het tweede boek Momo en de Tijdspaarders van Michael Ende.
Ja, en 3.
En 3 is Tot Hiertoe... gedichten en liedjes voor Toneel, Radio en Televisie 1938-1985 van Annie M.G. Schmid.
Ja. Bovenop jouw schrijf, dat schrijfschrift, of hoe ik het noem, is dat een tekening die jij gemaakt hebt?
Ja, dat komt uit, de meisjes.
Ah ja, komt
daar heeft iemand een stickertje van gemaakt.
Ah, het is een stickertje. Ja. Oké, goed. Ik dacht dat het een tekening was. En mag ik vragen, wat daar hangt, dat zijn tekeningen van jou toch, hè? Daar op de muur?
Ja, dit eigenlijk overal daar ook. Vroeger hing ik zelf nooit wat op. Maar Tom, mijn man, die heeft dat allemaal uit de kast gehaald en heel veel opgehangen. Ook,
en daar boven ze allemaal kleine kadertjes?
Ja, het is van alles. Sommige zijn van mij en sommige...
Oh, ja, ja.
Dus dat Jezus hangt erbij en Pippi Langkous en zo.
Had je inspiratiebronnen?
Portretten en inspiratie, ja precies. Nou, daar hangt mijn eindexamenwerk nog van de academie in Den Haag.
Dankjewel dat ik bij jou mocht langskomen. Ja. Wat een eer, dankjewel.
Dat was leuk.
Ik wens je veel succes en veel inspiratie en veel werklust toe.
Heel erg bedankt.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Annette Schaap en toen moest ze even naar haar zoon van 14 jaar die boven ziek in zijn bed lag. De foto van de boekenkast die ze beschreef in het begin van de aflevering post ik wel eens op Instagram, van de Instagram van Drie Boeken, maar je kan hem ook zien in de show notes van deze aflevering op wimoosterlink.be met het hout en de schuifjes en het glas en met de vertalingen van Lampje erbij en al. wimoosterlink.be. Wil je een boek dat je gehoord hebt in deze aflevering online bestellen? Doe dat dan liefst op die plek ook, op diezelfde plaats. Daar vind je in de show notes een link naar de drie boeken van Annette Schaap en de andere boeken die we noemen in deze aflevering. Vind je de podcast leuk of interessant of vervelend? Aarzel dan niet om je te abonneren. Dat kan normaal in de app waar je nu aan het luisteren bent. En één ding nog, laat vandaag of morgen aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.